De kerkraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van de Wind. In deze dienst is er voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Samuel 31 en 2 Samuel 9. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdienst aanstaande zondag, 's morgens, dominee Van de Wind, er is dan bediening van het heilig avondmaal. En s'avonds ook dominee Van de Wind en dan is er dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal. Betreffende de voorbeden, op dinsdag 27 augustus is overleden Wilhelmina Klazina van Utrecht de Haas in de leeftijd van 85 jaar. Ze heeft gewoond aan de Alderwijkse straat 19 te Kerkwijk. Gisteren is ze begraven na een rouwdienst in ProRegen. Ook denken we aan de familie van der Meijden, Delwijnse straat 34, die afgelopen maandag aan het graf stonden van hun vrouw, moeder en oma. Censura morum, mocht u in verband met de bediening van het heilige avondmaal gebruik willen maken van het censura morum, wordt u verzocht dit voor morgenavond 7 uur te melden bij de predikant of scriba. Het bezinningsuur op het heilige avondmaal zal worden gehouden dinsdagavond in Ebenezer, aanvang 8 uur, inloop 7:45. De kerkraden vergaderen op 4 september gezamenlijk. Collecte, de eerste is voor de stichting Ontmoeting, de tweede is voor de kerk. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor Hulp Oost-Europa. De voorzang van morgen is het eerste vers van Psalm 90... Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest en toevlucht in gevaren. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 89, het 19e vers, in verband met het overlijden van mevrouw van Utrecht. Daaraan gedenkend zingen wij van Psalm 89, vers 19, gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen van Psalm 6, het 3e vers. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilig ogen. En wat er verder volgt in Psalm 6, het 3e vers. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat de dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft gezegd, toen hij werd gevraagd wat het grote gebod is in de wet. Hij antwoordde, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Oog op de bediening van het heilige avondmaal volgende week zondag. Lezen nu het eerste deel van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Ter voorbereiding lezen wij in het avondmaalsformulier het eerste deel eruit. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van ons Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Hij schrijft daar, want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Laat ieder mens zichzelf beproeven. Laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, dat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken. Opdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. En zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naasten te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, die vermanen wij zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en zulke handelingen geloof hechten, die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijn eed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en met onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden, naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover lezen wij nu uit het avondmaalsformulier. Laten we de Heere samen aanroepen in gebed en bidden om de verlichting van de Heilige Geest. Grote God, barmhartige Vader, u brengt ook deze morgen de lof en de dank. U bent de eeuwige. U bent die God die ons ook weer samenroept. U hebt ons de schrift gegeven, de Bijbel, het heilige woord van u. En dat zijn geen dode letters, maar het zijn woorden van u, door uw Heilige Geest ons geschonken. En Heere, ook nu spreekt u door uw woord tot de gemeente. U spreekt in de bediening van het woord tot ons om ons te roepen, te nodigen, te leiden en uzelf bekend te maken. En daar danken we u voor, dat we zo als gemeente bijeen mogen zijn in deze eredienst, onze plek kunnen innemen in de kerk, anderen luisteren thuis. En wij vragen van u, laat uw woord ook zo tot ons hart komen, dat we daardoor getrokken worden, dat we daardoor licht ontvangen op ons levenspad, en dat we daarin uzelf ontmoeten. U, o Vader, Zoon en Heilige Geest, in de weg van Jezus Christus, van een verzoenend bloed dat Hij gestort heeft. Wees ons daarin genadig. En Heere, wilt u zo werken en zo uw gaven uitdelen in de gemeente, in de harten, in onze levens, opdat we u kennen als onze God en Vader. Dat we worden geroepen uit onze dood tot het leven. Dat, Heere, wij de zonde zullen gaan haten en een oprechte liefde mogen hebben om u te zoeken, naar uw geboden te leven, om de liefde van Christus ook tot uiting te brengen in de omgang met de mens om ons heen, in woorden en daden. Heere, dat hebben wij niet van onszelf, maar vervul ons met die liefde van Christus, dat we leven tot uw eer. Vergeef ons alle zonden die we hebben gedaan, ook in de achterliggende week, dat we meedragen aan kwade gedachten, dingen waarin we nalatig zijn geweest. Zie ons aan in Christus, in zijn volkomen gerechtigheid. En schenk uw zegen. Heere, ook wanneer we zo naar uw woord luisteren vanmorgen, wanneer ons ook voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, gedenk daarin een ieder van ons. Geef ook dat sacrament zo gehouden mag worden, dat het tot uw eer is, dat wij Christus verkondigen, en ook dat we daarin gesterkt worden en als gemeente ook verbonden mogen zijn aan onze heiland en ook aan elkaar. Leid ons daarin. Geef dat we onszelf ook op de juiste manier onderzoeken en beproeven, opdat we dichter bij u worden gebracht. Schenk zo uw zegen. Laat de eredienst tot opbouw van de gemeente zijn. Gedenk daarin jong en oud. Heere, u kent ook onze geestelijke vragen. U kent onze vreugde en onze verlangens. Ook om u te zoeken. Maar ook onze lauwheid. Of onze verwarring. En Heere, wij bidden dat u ieder geeft wat nodig is tot onze zaligheid. Tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in het Oude Testament. In de boeken van Samuel is het uit het laatste hoofdstuk van 1 Samuel. 1 Samuel 31, vers 1 tot en met 6. En daarna uit het tweede boek Samuel. De versen 1 tot en met 6. Dan luidt het woord van God als volgt. De Filistijnen waren in strijd gewikkeld met Israël. De mannen van Israël vluchtten voor de Filistijnen en vielen dodelijk gewond op het gebergte Gilboa. De Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen aan. De Filistijnen doden Jonathan, Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul. En de strijd tegen Saul werd zwaar. De schutters, de mannen met de boog, troffen hem aan. En hij beefde zeer uit angst voor de schutters. Toen zei Saul tegen zijn wapendrager: trek uw zwaard en doorsteek mij daarmee. Anders komen deze onbesnedenen, doorsteken zij mij en dreven zij de spot met mij. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij was zeer bevreesd. Toen nam Saul het zwaard en liet zich erin vallen. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, liet ook hij zich in zijn zwaard vallen en stierf hij met hem. Zo stierven Saul, zijn drie zonen, zijn wapendrager en al zijn mannen tegelijk op die dag. Vervolgens lezen we in 2 Samuel, eerst een vers uit hoofdstuk 4 en vervolgens hoofdstuk 9. 2 Samuel 4, het vierde vers. 2 Samuel 4, het vierde vers. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die aan beide voeten verlamd was. Hij was 5 jaar oud toen het bericht over Saul en Jonathan uit Israël kwam. Zijn voedster had hem opgepakt en was gevlucht. Maar toen zij haastig op de vlucht sloeg, gebeurde het dat hij viel en kreupel werd. Zijn naam was Mephibozet. Dan lezen we hoofdstuk 9, 2 Samuel 9. Daaruit is ook onze tekst. 2 Samuel 9. David zei: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan? Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Ziba was. Ze riepen hem bij David. De koning zei tegen hem: bent u Ziba? Hij zei: uw dienaar. De koning zei: is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning: er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem: waar is hij? En Ziba zei tegen de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mephibozet, de zoon van Jonathan, zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei: Mephibozet. En hij zei: zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem: wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers
van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mephibosheth, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Ziba 15 zonen en 20 slaven. En Ziba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephibosheth zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephibosheth had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Allen die in het huis van Ziba woonden, waren dienaren van Mephibosheth. Zo woonde Mephibosheth in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor de preek van vanmorgen noem ik u uit 2 Samuel 9, de versen 6 en 7a. Dus vers 6 en het begin van vers 7. Toen Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibosheth. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd. Tot zover de tekst voor de preek. Vanuit deze geschiedenis staan we stil bij drie punten. Ten eerste de aankomst bij de koning. Ten tweede het spreken van de koning. En ten derde het getuigenis over de koning. We zien hier dus koning David en Mephibosheth die bij David komt. En dan staan we stil bij de aankomst bij de koning, het spreken van de koning en het getuigenis over de koning. We gaan nu zingen van Psalm 139. De versen 3 en 5, uw gaven, die worden ingezameld in de collecte. En wij gaan dan zingen van Psalm 139, de versen 3 en 5. Gemeente, dat zal niet makkelijk zijn geweest voor Mefiboset. Kreupel, aan allebei de voeten. En zo binnenkomen in het paleis van de koning. En dan een buiging maken. Helemaal neerbuigen tot op de grond. En vervolgens ook weer opstaan. Misschien moesten ze Mefiboset wel overeind helpen. Wat akelig. Als je zo gehinderd wordt door een handicap. En zo zijn er velen die iets hebben, een chronische ziekte. Altijd pijn. Psychische beperkingen. Stoornis. En als ze dan ergens naartoe moeten, dan voelen ze het. Niet alles te kunnen wat een ander kan. Of het gaat zo ontzettend moeizaam door je beperking. Wat is er gebeurd met Mefiboset? Nou, in de strijd met de Filistijnen, dat hebben we eerst gelezen. In die strijd is Saul, de koning van Israël, omgekomen. En niet alleen hij, maar ook zijn zoon Jonathan is gesneuveld. Een zwaar, schokkend verlies voor Israël. En wanneer dat nieuws het paleis van Saul in Gibeon bereikt, breekt daar de paniek uit. Want iedereen weet het, de Filistijnen die zijn meedogenloos. Als die nu naar Gibeon komen, nu Saul dood is, en David, wat zal David doen, die door het volk toch nog altijd hoog werd geëerd? Saul, dat was de gezalfde van de Heer, zolang hij leefde. Respecteerde David dat? Wilde hij Saul niet zomaar doden? Hij wilde die geen kwaad doen. En Jonathan, dat was zijn beste vriend. Die is er ook niet meer. En als nu David aan de macht komt. Nu Saul en Jonathan en niet meer zijn. Nou, het was in de oude tijden heel normaal dat wanneer er een nieuw koningshuis aan de macht kwam, als dat een andere familie was, dat die alle leden van de oude dynastie, het oude koningshuis, om het leven bracht. Dat was in die culturen gewoon, daar kon je op rekenen. Erfgenamen van de vorige koning, van een vorig koningshuis, die mochten geen risico zijn. Om nog aanspraak op de troon te maken. In elk geval, toen het bericht kwam over Saul en Jonathan, dat ze beiden waren gedood, toen raakten de bewoners van het koninklijk paleis in paniek. Zij vreesden voor hun leven. Of dat nu van de kant van David was, of van de Filistijnen. En ze gingen op de loop. Weg. Weg daar vandaan. En, jongens en meisjes, daar was ook een klein jongetje bij. En weet je hoe hij heet, dat jongetje? Mefiboset. Dat is een lange naam. Mefiboset. 5 jaar oud. Ja, zijn vader, dat was Jonathan, die dappere prins Jonathan. En zijn opa, dat was Saul, dat was de koning van Israël. Maar die zijn allebei gesneuveld, gestorven in de oorlog met de Filistijnen. En op dat moment is die kleine Mefiboset, die jongen, op het paleis. En daar horen ze dat Israël door de vijand is verslagen, als ze nu maar niet naar het paleis toe komen, die vijanden. De mensen schrikken. Ze willen daar weg. Ze vluchten. Snel. En daar is een mevrouw die op de kleine Mefiboset past. Zijn verzorgster. En die pakt dat jongetje gauw mee. Zelf kan hij niet zo heel hard rennen. Hij is nog maar 5 jaar. En die verzorgster die draagt hem snel weg hier. Straks komen ze de vijanden naar ons toe. En zo slaat ze op de vlucht. Snel lopen. Harder. Maar dan. Een steen. En ze struikelt. En Mefiboset valt. Hij valt heel hard. En dan breekt hij zijn enkels. Of zijn benen van onderen. De pijn die vliegt door hem heen. En die verzorgster die pakt hem op. En die snelt haastig weer verder. Die gaat een heel stuk lopen. De Jordaan over. Naar een klein dorpje. Lodebar. Maar er was toen geen ziekenhuis. Om naartoe te gaan. Ze hadden toen nog geen gips voor gebroken benen. Ze wisten helemaal niet precies hoe je dat het beste kon doen om te laten genezen. Geen operatie. Dus heel lang deed dat veel pijn en kon Mefiboset niet lopen. Langzaam groeide dat weer aan elkaar, maar dat ging helemaal scheef. Die botten, hoe ze aan elkaar groeiden en toen stonden zijn benen krom. Mefiboset kon er maar heel moeilijk mee lopen. En zo groeit hij op. Ondertussen is David koning geworden. En Mefiboset woont in Lodebar. Behoorlijk afgelegen. In een dorre streek. Hij moet onopvallend blijven. De meeste mensen weten niet wie hij is. Dat hij eigenlijk een kleinzoon is. Van Saul. Toen hij groter werd, ja, toen zullen ze hem het verhaal wel hebben verteld. Wat er eigenlijk is gebeurd. Het verhaal over hun angst en over de vlucht en over die ongelukkige val. En ook over David, voor wie ze toen allemaal zo bang waren. Niet alleen voor de Filistijnen, maar ook voor David. Die mensen die bij Saul hoorden, die zeiden, nou David, die zal toch zeker wel kwaad zijn op hen als familie van Saul. Die zal hen als een gevaar zien voor zijn macht. En zo kreeg Mefiboset al jong in die verhalen de angst mee voor David. Dat kreeg hij door die verhalen ingevreven, wat er was gebeurd. Ja, veel is hem overkomen doordat anderen vielen. De familie viel in de strijd. Zijn verzorgster die hem droeg viel met hem tijdens de vlucht. En zo is hij kreupel. 2 voeten. En hij moet wel een beetje in het verborgene leven. Afhankelijk van hulp. En op een dag, jaren later, komen een paar mannen hem halen. Iemand wist wie hij was. En die heeft dat verteld aan koning David. En nu komen ze Mefiboset halen uit Lodebar. Hij moet bij de koning komen. En hij vreest het ergste. Dat is begrijpelijk. Ze waren toch niet voor niets gevlucht. In de kringen rondom Saul zit de angst voor David er diep in. En nu zoveel jaar later David hem dan gevonden heeft, zal David gespeurd hebben naar de laatste nakomelingen van Saul. En waarvoor is dat? Om ook dit laatste restje van de familie van Saul nog uit te roeien? Nou, Mefiboset die heeft het doodsbenauwd. Het is logisch dat hij het ergste vreest, nu hij gevonden is. En wat hij heeft gehoord, heeft vast niet positief geklonken. Wat kan hij tegen zo'n sterke overmacht en dan die handicap? Wat kan hij eigenlijk? Wat stel ik voor? Dat vraagt hij. Wat stel ik voor? Wie ben ik? Niet meer dan een dode hond. Zo voelt hij zich. Onrein. Hopeloos. Weg te trappen. Hij zegt, ik ben toch maar een hopeloos geval. Wie ben ik dat u aandacht schenkt aan een dode hond zoals ik? En uw gemeente. Hoe bent u nu eigenlijk hier? Ja, ik zou zeggen door de Heere God hier gebracht. Vanwege zijn woord. Als het ware door zijn boden opgehaald, zoals Mefiboset was opgehaald. Hier gebracht. En u verschijnt hier onder het woord van God. Waar de Heere spreekt. Waar hij zal spreken. Waar de Heere zijn oordeel geeft. Over je leven. Want in het woord van God worden ook wij geconfronteerd met de levende God. Hij is er en hij roept en hij oordeelt. Wat zal hij doen? Wat is de Heere God eigenlijk van plan? Ook met mij. Wij horen zijn stem in de schrift. En hier verschijnen wij voor de koning der koningen. Ja, u zou redenen kunnen hebben om bevreesd te zijn. Want wat zal God met ons doen? God is de machtige, hij kan toch doen wat hij wil. En de wegen die hij gaat, dat zijn heilige wegen, voor een mens zo vaak ook niet te begrijpen. Wat zal God doen, die grote God met mij? Het zou kunnen dat het je bang maakt. Wat doet God toch allemaal? Wat moet je van hem verwachten? En wij kennen God niet zomaar, niet direct, dat je het van tevoren al weet, zodat we precies weten wat hij gaat doen. Je begrijpt hem toch niet zomaar? Daarvoor moet je hem leren kennen. Dan moet je meer van hem weten. Misschien dat het je bang maakt. Sommigen die hebben een angst meegekregen voor het heilig avondmaal. Dat in hun jeugd is gezegd, nou blijf er maar vanaf, pas op. Pas op, wie denk je dat je bent? Is het meer dan een dode hond als het ware, onrein, zonder hoop? Daar kan de mensen benauwd mee hebben. Of je voelt je geestelijk kreup. Dat je geen kant op kunt. Wat gaat het met mij toch moeilijk in het geestelijk leven? En hoe moet je dat nou voor elkaar krijgen dat het ook echt goed is? Ja, toen Adam en Eva vielen in zonde, zijn wij met hen meegevallen. En zo zijn wij mensen een verkeerd geslacht geworden. Je kunt vele redenen opnoemen om het ergste te vrezen. Ja, andere mensen die hier niet zijn, die zouden dat ook kunnen hebben. Stel dat u iemand mee wilt nemen naar de kerk. Wat denkt hij als u zoiets voorstelt? Wanneer je iemand werkelijk in contact brengt met God. Een mens met zijn zwakheden. Een mens met zijn moeite. Met zijn zonden. En dan naar binnen in Gods huis, een plaats waar God spreekt. Als dat nog helemaal onbekend is voor je en je kent die God en Vader nog niet. Het kan best spannend zijn, niet alleen vanwege de mensen. Wat zal hij mij nou zeggen? Wat is de boodschap? Welke weg gaat God? Wat doet hij met mij? Welk oordeel zal hij vellen? Hoe ziet een leven met God eruit? Wanneer u iemand in aanraking brengt met God. Ja, dat onbekende. Dat kan bepaalde angsten oproepen. Wat wil die God van mij? En wat zal ik uit mijn leven moeten loslaten? Zal die hoogste koning mij niet veroordelen? De aankomst bij de koning. Daar hebben we eerst bij stilgestaan. Aan de hand van Mefiboset. Ten tweede het spreken van de koning. Want ja, David die ontvangt hem en hij noemt Mefiboset bij zijn naam. En daar merk je al iets van zijn persoonlijke aandacht voor deze mens. Een mens met een naam. Die zie je. Die ken je. En zo spreekt de koning deze man nu toe. Mefiboset. En die antwoordt: zie, hier is uw dienaar. Ja, ze hoorden dat, als je bij de koning kwam. Dat geeft de juiste houding weer. Als je voor de koning staat, dan moet je diep neerbuigen, het gezicht naar de grond. Je onderwerpt je aan die koning en je noemt jezelf uw dienaar. Volgende week wordt het avondmaal bediend. Het is Christus, onze koning, die zijn gemeente nodigt tot de tafel. Hebt u de juiste houding daarvoor al geleerd? Ja, het is in feite Jezus die ons roept. God en mens. En dan past ons eerbied voor hem niet gedwongen, niet uit vrees zoals bij Mefiboset, maar een gehoorzaamheid uit liefde. Ontzag en bewondering voor hem. Zie hier, uw dienaar, tot uw dienst, Heere. En wat zal koning David zeggen? Nou, Mefiboset, die vreest het ergste. Het zou helemaal voor de hand liggen. Maar dat neemt de koning direct weg. David, die is hem gunstig gezind. En zo laat David blijken in een enkel woord. Duidelijk woord. Wees niet bevreesd. Mag direct duidelijk zijn. Hoe David tegen hem aankijkt. Hoe hij hier kan zijn. Wees niet bevreesd. Woorden vol van hoop. David zegt: het is niet nodig bang te zijn. Nu je hier bent gekomen, waarvoor ik je heb geroepen, ik wil je geen kwaad doen. Jongens en meisjes, weten jullie nog van die vlucht? Mefiboset, wat ik verteld, was 5 jaar. Zijn verzorgster had hem meegenomen, maar ze viel. Hij brak zijn been, hij werd kreupel. Nou, die familie van koning Saul, waar Mefiboset bij hoorde, die was dus bang dat David hen allemaal wilde doden. En nu is het laat, jaren later. En Mefiboset, die moet bij de koning komen, bij koning David, en dat is heel spannend voor hem. Wat zal er gebeuren? David zegt: wees niet bang. Mooi. Mooi als iemand dat zegt. Vinden jullie niet? Als je je eigenlijk bang voelt in je hart. Of iets heel spannend vindt. Dat er iemand is. Iemand die het wel weet. Die sterk is. Die het kan weten. En dat die je geruststelt. Die ziet het. Die zal wel bij je blijven. Wees niet bang. Ja, dat had Mefiboset niet verwacht. Maar David heeft hem laten halen om aan hem zijn liefde te geven. Daarvoor moest hij bij de koning komen. David heeft hem laten halen om aan Mefiboset een eigen plekje te geven. Een eigen plekje in het paleis van de koning. Heerlijke woorden hoort Mefiboset. De koning die spreekt niet heel streng. Maar hij bewijst hem genade. Daarvoor moest hij dus komen als de zoon van Jonathan om geliefd te worden. Hij zal zo rijk zijn als een prins. Zo zal hij mogen leven. In David, hoe David ook hier is. En wat David hier zegt. In David zien wij al iets van Jezus. De grote zoon van David die zoveel later geboren zou worden. En wanneer hij u roept. En wanneer wij ons moeten bezighouden. Met het avondmaal. Waarom is dat? Lopen we geen gevaar ons een oordeel te eten? Wees niet bevreesd. Zegt de Heer. Tot allen die Christus niet kunnen missen. Tot allen die met hun zonde verlangen te schuilen bij het kruis van Hem. Wat wil Hij toch met die opdracht? Wat wil Hij met die nodiging? Nou, de Heere, Hij wil u zijn liefde bewijzen. En Hij geeft u graag zijn kracht. Hij geeft u graag zijn hulp. Hij schenkt genade. Hij heeft een overvloed van zegeningen. Hij komt met zijn geest om het geloof te sterken. Is er iets dat u er tegenop zou zien? Voelt iemand zich bezwaard rondom het avondmaal? Ja, er is van alles wat tegen ons getuigt. Dat wij Adams kinderen zijn. In zijn val zijn we ook gevallen. Zijn we bedorven. Het oordeel voor opstandelingen hebben we verdiend. Onze afkomst getuigt tegen ons. We zijn als het ware van een verkeerd geslacht. Van een wereld die zich niet onderwerpt aan God. Wie kan zichzelf daar los van maken? Wat zou u nog meer kunnen bezwaren? Misschien heeft iemand van vroeger een stukje angst meegekregen. Dat het maar beter en veiliger is ver bij het avondmaal weg te blijven. Of je voelt bij voorkeur afkeurende blikken. En er zijn de eisen van de wet. Wat Gods goede en rechtvaardige geboden van ons eisen. Dat we Hem lief hebben met heel ons hart. Dat we Hem lief hebben met al onze krachten. Dat onze naasten lief hebben, oprecht, zo lief als onszelf. Hebt u aan al die geboden voldaan? Of ziet u het, dat u hebt gezondigd? Dat u zo ernstig de wet van God hebt overtreden, dat zijn eigen geliefde zoon ervoor moest sterven aan het kruis? En opnieuw zijn er allerlei verkeerde gedachten, van kwaad denken tegen je naast. Of van leugenachtige woorden, van hebzucht. Ja, onderzoek u zelf. Wat getuigt er tegen u? En dan kun je denken, hoe kunnen wij toch onder dat woord van de koning komen? Voor wie is er plaats aan de heilige maaltijd? Nou, leer vanmorgen uit dit schriftwoord. Mensen als Mefiboset, neergeslagen. Mensen die zichzelf vernederen. Wie ben ik? Zich buigend voor die grote koning. En zo vaak nog met iets van dat vrees en beven. Luister en leer. Voor u klinkt een heerlijk woord. Vrees niet. Wees niet bevreesd. Dat is een woord van genade. Een wonderlijk woord, maar dat is de stem van de koning. Christus is niet gekomen om ons te veroordelen. Hij komt om te behouden. Het is zijn eer. Het is zijn vreugde om wat verloren is zalig te maken. Dat is het spreken van de koning. We zagen de aankomst bij de koning. Hoe Mefiboset er kwam. Ten tweede het spreken van de koning. Ten derde nog het getuigenis over de koning. Dit hoofdstuk in de Bijbel vertelt ons iets over David. Hij is een koning die genade kent. Een koning die zich ook aan zijn woord houdt. Wat hij ooit Jonathan heeft beloofd, dat komt hij na. We zien in David het voorbeeld van grote verbondstrouw. Ja, hij doet zelfs meer dan wat hij heeft beloofd. En we zien daarin het beeld van God terug. Het is de geest van Christus die in David woont. En daar getuigt niet alleen de schrift van, maar hetzelfde blijkt aan de tafel van Christus. We vieren als kerk het heilig avondmaal om telkens weer te belijden dat de Heere goed is. Om dat te belijden. Zijn goede tierenheid, die blijft eeuwig staan. Zijn liefde sterkt ons hart. Verlangt u het mee te belijden? Wilt u het graag met de daad laten weten? Nou, in het eten van brood en wijn verkondigen wij het werk van Christus. Hij gaf zijn leven, hij gaf het voor mijn redding. Al voelde ik me veracht, ben ik voor een mens? Mephibozet zei, ik ben een dode hond. Ook al werd ik meegesleurd in de val van Adam, al moest ik worden gerekend als een overtreder, als opstandige tegen God en zijn gezag, ja, ik mag toch getuigen. Christus heeft mij geroepen. In het evangelie kwam zijn woord naar mij toe. En het was alsof ik mijn eigen naam hoorde. Kent u dat? Zo krachtig is zijn woord. Zo duidelijk. Dat je het weet. Ja, dat was ook voor mij. Dat woord van God. Het woord van Christus. En dat je ervoor viel. En dat je zegt, ik gaf me aan hem over. Ik geef me aan hem over. Zo'n heiland is Jezus. Met de volle innerlijke ontferming van zijn hart wil hij zondaren redden. Stierf hij op Golgotha aan het kruis, is hij opgestaan. En hij leeft nu bij de Vader. Het is Christus die leven geeft. Nieuw leven aan de ziel. Het leven in de gemeenschap met God. Laten wij hem gedenken. Niet alleen in gedachten. Niet alleen met woorden. Maar ook in het sacrament dat Jezus zelf heeft ingesteld, samen dat brood eten tot zijn gedachtenis en van de wijn drinken, om hem te danken. De Heere spreekt, vrees niet om ons hoop te geven, om u te leren vertrouwen in zijn genade. En dat geloof wil hij versterken, zodat we verder kunnen reizen. Dat we verlost worden van angst. Verlost van alle vrees. En dat we zullen belijden. Dat de Heere goed is. Ook voor mij. Dat we belijden, de Heere is goed. Ook voor u. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 86. Psalm 86 zingen wij vers 8 en vers 9. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig. En ook het negende vers, doe een teken mij ten goede. En het sacrament, ook het avondmaal, dat is een teken ons door God gegeven. Psalm 86, vers 8 en 9.
Laten we samen de Heere danken en voorbeden doen. Grote God, trouwe Vader, u danken wij voor het woord dat spreekt van wet en evangelie, van recht en genade. Maar ook in deze dienst mochten er eerst die woorden klinken van genade en vrede door de Heere Jezus Christus. Ook als u ons op onze zonde wijst, als we lezen van uw heiligheid en majesteit, Heere, dan mogen wij leren uit de Bijbel, uit de goede boodschap van het evangelie, dat u spreekt om ons tot uw genade te brengen, die te laten zien dat u ons wilt roepen en leiden, zodat we vrede zullen vinden voor ons hart en geborgen mogen zijn in het bloed van Christus. En daar zeggen we u voor dank. Ook wanneer we geroepen zijn om onszelf te beproeven, om tegen de zonde te strijden, om het kwaad uit ons leven weg te doen met uw hulp. Heren, dan mogen we daarbij het ook bij u zoeken, van uw genade vragen en hulp. Wilt ons daarin nabij zijn, ook in deze week. En we willen van u bidden, wilt u ons zo vervullen met uw Heilige Geest, zo krachtig ook in de gemeente werken, dat wij ook u toegewijd leven, dat ons leven een helder getuigenis mag zijn van uw wijsheid en genade, van uw liefde, dat wij zo ook heilig leven, dat het een heenwijzing is naar wie u bent. Schenk ook vrijmoedigheid. Geef de wijsheid en de moed om uw naam met zoveel woorden te belijden en goed van u te spreken. U bidden we ook voor elkaar en voor allen die met moeite en verdriet te maken hebben, wilt u hen ondersteunen nabij zijn. We bidden we voor de nabestaanden van mevrouw van Utrecht, zij die in de afgelopen week is overleden, wees haar een man nabij, en haar kinderen, en kleinkinderen en alle andere familieleden, in het gemis wat gekomen is, wilt u hen daarin helpen en troosten. We bidden van u, wilt u ook uw woord die plek geven in ons leven, in hun leven, dat we daardoor onze hoop vestigen op de genade van Christus, dat we hem leren volgen. Wees zo met andere rouwdragenden. Nu dragen we ook de nabestaanden van Mary van der Meijden aan u op, die ook in de afgelopen week een geliefde hebben begraven. Wilt u ook hen sterken en nabij blijven met uw troost en leiden met uw Heilige Geest. Heere, wees met zieken, ondersteun hen. Mensen die zorg hebben over gezondheid, behandelingen of onderzoeken moeten ondergaan. Sterk hen en geef hen ook de kracht en het geloof om die weg te gaan in vertrouwen op u. We bidden voor kerkenradenvergadering deze week. Geef ook daarin wijsheid dat ook met liefde en wijsheid de gemeente wordt gebouwd, het werk wordt gedaan, beslissingen worden genomen. Wilt u alle ambtsbroeders daarin ook helpen in hun eigen taak en plaats in de gemeente. Leid ons met uw Heilige Geest. Mogen we zo samen gemeente zijn, ook in allerlei andere aspecten van gemeentewerk, het meeleven met elkaar, dat we ook daarin elkaar tot een hand en een voet zijn, de gaven die u geeft mogen gebruiken tot uw eer. U bidden voor het werk van de Stichting Ontmoeting, waarvoor we vandaag ook onze gaven geven, zegen dat, mogen zij ook in uw naam naast in nood tot een hulp zijn. We willen zo onze gebeden voor u neerleggen. Ons uw dank brengen. En dat in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 113. Het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk? Psalm 113, vers 4. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.